Geliefde gemeente, je kunt je soms kwetsbaar voelen als je leeft tussen mensen die niet geloven. Misschien hebt u dat in vakantietijd ook wel zo beleefd als je in een heel andere omgeving was en je voelde daar zo, hier zijn maar weinig christenen. Stel dat je nou hier zou wonen, hoe zou het dan gaan? Kwetsbaar. Vanuit de gedachte, je bent maar een mensje tussen al die anderen die krachtig zijn. Zo in elk geval zal Daniël het hebben kunnen beleefd. Daniël en zijn vrienden waren met z'n vieren. Er waren ongetwijfeld nog wel meer Joodse jongens, maar die waren al niet trouw. Die maakten zich niet zo druk om de regels van thuis. Die gingen eigenlijk helemaal mee met die Babyloniërs. En Daniël en zijn vier vrienden, die voelden zich maar klein met z'n vieren. Tussen al die anderen. En dan onder die grote koning. Die maar één keer met zijn vingers hoefde te knippen. En ze waren er niet meer. Wat een gevaarlijke plaats was hij in terecht gekomen. Toen hij gevangen genomen was. Wat zal Daniël ongelukkig zijn geweest. En aan de andere kant. Nebukadnezar. Die kon alles naar zijn hand zetten. Die kreeg allemaal mensen. Precies zoals hij het wilde. Hij had geld in overvloed. Hij had eten en drinken in overvloed. Hij had nog meer macht. Hij kon doen wat hij wilde. Wat moet Nebukadnezar dan gelukkig geweest zijn, zou je zeggen. Maar dat is allebei niet waar. Nebukadnezar was niet de winnaar. Maar de verliezer. En Daniël, was hij de winnaar? Nou, Daniël zelf niet. Maar Daniël stond wel aan de winnende kant. Hij mocht weten, hij stond aan de kant van de overwinnaar, de levende God. Had Daniël het toch goed. We staan er eerst bij stil, hoe moeilijk Nebukadnezar het had. En als de Heer het geeft dan de volgende keer, bij ja, de worsteling van Daniël en de hulp die Daniël mocht krijgen. Nu staan we stil bij Daniël 2. De versen 1 tot en met 12. Daniël 2. De versen 1 tot en met 12. Dan gaat het eerst algemeen over Nebukadnezar en al de wijzen. Het gaat nog niet over Daniël, dat komt dan vanaf vers 13. Maar nu dus vers 1 tot 12. Als kerntekst noem ik vers 11, laatste gedeelte. De goden welker woning bij het vlees niet is. Dat is hoe de heidenen ernaar keken. Die tovenaars en wijzen van Nebukadnezar die zeiden, ja zo zijn de goden. Hun woning is niet bij het vlees. Daartegenover staat wat we lezen in Johannes 1. Ik lees Johannes 1 vers 14. Johannes 1 vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat is het grote verschil tussen de levende God en de afgoden. De levende God die heeft zijn zoon gezonden waarvan we lezen het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En de afgodendienaars die komen niet verder dan dit. De goden hun woning is niet bij het vlees. Nou zo'n afgodendienaar treffen wij hier in zijn nood. Een nood die hij niet eens helemaal zo voelt, maar wel heeft. Een koning zonder God. Drie gedachten. Zonder rust, zonder liefde en zonder kennis. Dus een koning zonder God. Hij had alles, zou je zeggen. Een machtig rijk. Mensen die dansten naar zijn pijpen. Hij had alles. Maar hij had geen God. En daarom had hij ook geen rust, geen liefde en geen kennis. Dus onze eerste gedachte, de koning zonder rust. Koning Nebukadnezar was sowieso gewoon een mens. Net als elk mens, een kwetsbare mens. In een heleboel opzichten is er geen verschil tussen mensen, rijk of arm. En een van die dingen is dat mensen moeten slapen. Koning Nebukadnezar die moest gewoon slapen. En er was er van heel zijn koninklijke waardigheid niks meer over. En als hij sliep, dan droomde hij ook. En dat zal hij ook vast elke nacht gedaan hebben. Maar soms waren die dromen heel indrukwekkend. En zo'n nacht had hij nu. Hij had geslapen. Hij droomde. Hij werd wakker. Hij werd eigenlijk wakker voordat hij wakker moest worden. Hij werd ontzettend onrustig wakker. Hij kon de slaap niet meer vatten. Hij had iets gedroomd. En dat hield hem zo bezig. Hij was er beroerd van. Je zou zeggen een nachtmerrie. We hebben ook wel eens een nachtmerrie. Als je dan wakker wordt, dan denk je, gelukkig. Dus je moet eventjes nadenken, eventjes beseffen waar je bent. Dan denk je, gelukkig, het was alleen maar een droom. Het is gelukkig niet echt gebeurd zo. In eerste instantie schrik je dan wakker en kun je direct niet meer slapen. Maar als je goed realiseert dat het maar een droom was, dan vergeet je het en dan slaap je weer verder. Maar zo ging bij Nebukadnezar niet. Hij werd wakker en hij besefte dat hij gedroomd had, maar hij was er ook bang voor. Hij dacht, straks is het echt zo. Wat ik gedroomd heb, dat komt misschien wel uit. Zijn slaap werd in hem gebroken. Hij kon de slaap niet meer vatten. En hij kon helemaal geen rust meer vinden. Een andere keer kun je nog zeggen, nou ja, als je dan vannacht niet goed slaapt, dan de volgende nacht maar weer. Dan gaan we gewoon aan het werk. Verder niet moeilijk doen, gewoon doorgaan. Maar bij koning Nebukadnezar, het hield hem vast. Hij kon niet slapen, maar hij kon eigenlijk ook niet werken. Hij had totaal geen rust. Hij wilde alle mensen die een groot verstand hadden, die wilden iets bij zich hebben en die moesten hem helpen. Ik heb een droom gedroomd, vertelde hij tegen ze toen ze daar met z'n allen voor hem stonden, al die wijze mannen. Ik heb een droom gehad en die droom die heeft me zo geraakt. Maar ik heb een probleem. Ik weet het niet meer exact. Ik kan die droom niet meer zo in één keer navertellen. Ik weet, er is iets met die droom. Het heeft iets te betekenen. Maar wat? Kunnen jullie hem alsjeblieft helpen? Wat heb ik gedroomd? En wat moet ik daarmee? Nou ja, die wijze mannen, de Galdeën worden ze hier vooral genoemd. Die wijze mannen, die vinden dat natuurlijk onmogelijk. Koning, hoe kan dat nou? Uw droom vertellen. Als u ons de droom vertelt. Kijk, dan kunnen wij u helpen. Vertel ons wat u gedroomd hebt. Zullen wij u helpen met uitleggen. Op zich best wel logisch dat ze dat zo zeiden. Wie van ons kan nou vertellen wat een ander droomt? Je kunt nog niet eens weten wat een ander denkt overdag. Als je zo tegenover elkaar staat, dan zit je nog wel eens te denken, wat gaat er eigenlijk in dat hoofd van die ander om? Maar je kunt al helemaal niet weten wat er 's nachts gebeurd is. Wat heeft een ander gedroomd? Ja, hoe kan ik dat weten? Maar de koning wil het wel weten. Hij zegt, jullie moeten mij vertellen wat ik gedroomd heb. En er zit een hele grote angst achter. En ik denk, ja, straks, als ik nu die droom ga vertellen, dan kunnen zij het wel uitleggen. Maar wat heb ik daaraan? Als zij dan het uit gaan leggen wat ik hen eigenlijk allang verteld heb, ik weet dan niet of het wel klopt. En ongetwijfeld weet Nebukadnezar ook niet alles meer van zijn droom. Maar je kunt je ook voorstellen dat hij nog best iets wist. Hij zegt, de zaak is mij ontgaan, ik weet het niet meer, sorry, ik heb geen idee van mijn droom. Ongetwijfeld wist hij nog wel wat. Maar je kunt je ook zomaar voorstellen dat hij dacht, ja, het was iets met een beeld en iets met een steen. Maar ja, wat was het nou precies? En als ik nou iets vergeet, als ik het dan precies ga vertellen, en de wijzen denken, dit is het, maar het was het niet. Het was niet het hele verhaal. Dan gaan ze het uitleggen, maar dan klopt het niet. Ik moet het weten. Ik moet echt goed weten of ik die droom goed vertel. En ik moet goed weten of die wijzen mij wel de waarheid vertellen. Of ze niet zomaar wat mooie praatjes hebben. Waarom vond hij dat nou zo belangrijk? Koning Nebukadnezar was een man die had een droom. Die had al veel eerder een droom. Hij had één grote droom. En dat zien we door het hele boek heen. Hij moest de machtigste man van heel de wereld zijn. Babel moest het belangrijkste rijk van heel de wereld zijn. En dat rijk en dat koningschap, dat moest hij handhaven. Dus dat was zijn droom. En hij zag van die droom steeds meer terechtkomen. Er waren nog wel wat opstandige rijken, die moest hij nog verder onderwerpen. Er waren nog wat vijandelijke rijken, de buiten, daar moest hij goed tegen verdedigen. Maar hij was al goed op weg om de machtigste man van heel de wereld te worden. Zijn droom kwam uit. Maar als je nou zo'n droom hebt, zo'n droom van groot willen zijn, zo'n groot verlangen om de grootste, belangrijkste man van heel de wereld te zijn, dan moet je vervolgens ook voor jezelf gaan zorgen. Dat is een van de grote problemen van Nebukadnezar geweest. Hij moest zichzelf overeind houden. Altijd moest hij zichzelf hoger krijgen. En altijd zichzelf handhaven. Het is bepaald niet iets om jaloers op te zijn. Je ziet dat ook bijvoorbeeld bij Poetin in onze tijd. Poetin die wil dat Rusland weer groot wordt zoals het vroeger was. En Poetin wil zelf de machtige man, de redder van Rusland zijn. Wat is dat een moeilijk werk? Hij heeft er eigenlijk alles voor over. De meest wrede dingen. De meest bizarre dingen. Hij zit opgesloten op een klein plekje. Want als hij onder andere mensen komt. Ja, stel dat hij doodgeschoten wordt. En die man die is eigenlijk continu bezet van de ene vrees. Stel dat Rusland niet meer meetelt op de wereld. En stel dat ik niet meer die machtige baas van Rusland ben. Die ene angst, die vult heel zijn leven. Dus als je zo'n droom hebt, heb je ook een angst. Dat geldt bij dat, in dat heel grote. Als je de droom hebt om groot te zijn, heb je ook de angst dat je niet meer groot kunt zijn. Maar dat geldt ook in het kleinere. Als je zelf iets wilt wezen, dan moet je altijd jezelf handhaven. Altijd maar je best doen om overeind te blijven. Altijd maar je best doen om meer te krijgen. Meer verstand, meer geld, meer aanzien. Misschien in vakantietijd is het weer iets anders. Dan even kunnen misschien dat loslaten. Dat geeft een stuk ontspanning. Je hoeft even niet hard te werken. Je hoeft even niet in je eigen omgeving jezelf te bewijzen. Maar dan, ja, dan moeten we onszelf weer bewijzen dat wij toch naar de mooiste vakantieplek van heel Europa of zelfs van heel de wereld geweest zijn. En dan foto's maken en op Instagram zetten. En liever ook nog een beetje oppoetsen. Want je moet bewijzen dat je het eigenlijk heel goed voor elkaar hebt. Maar oh wee, als dat niet lukt. Die angst is er eigenlijk altijd. Oh wee als de mensen zien hoe ongelukkig ik me soms voel. Oh wee als mensen merken hoeveel er eigenlijk mislukt is. O wee als mensen merken wat er echt in me omgaat. Een diepe angst, een diepe onrust. Waar heeft die mee te maken? Dat we onze eigen God willen zijn. Adam en Eva in het paradijs, die stonden bij die boom. En er zegt de slang tegen ze, moet kijken naar die vrucht. Als je daarvan eet, dan zul je als God wezen. Dan hoef je niet meer naar God te luisteren, dan ben je eigen God. Zoals Nebukadnezar zijn eigen God. Maar zo zijn we ten diepste allemaal graag onze eigen God. Ons eigen leven, onze eigen baas. Maar dan moet je ook jezelf overeind houden. En dat kan niet. Er is geen één mens die zichzelf kan helpen. Er is geen één mens die zijn eigen toekomst kan vasthouden. Er is geen één mens die kan zorgen dat het goed met hem zal gaan. Er komt een dag, dan word je ontmaskerd. Er komt een dag, dan val je door de bodem heen. Er komt een dag, dan voel je, ik red het niet. En eigenlijk zijn we continu bezig om dat te voorkomen. En Nebukadnezar was er ook steeds mee bezig. En nu droomde hij. En hij weet wel waar die droom over ging. Ik weet niet of hij exact wist hoe die droom liep, maar hij wist best waar die droom over ging. Wat was het voor droom? Weten de kinderen het? Waar droomde Nebukadnezar over? Over zo'n groot beeld, hè? Een beeld met een hoofd van goud, schouders van zilver. En dan ging zo naar beneden, werd steeds iets minder. Maar de bovenkant van het beeld was geweldig. En hij wist wel, dat gaat over mij. Maar toen kwam er een steen. En die steen, die gooide dat beeld omver. Die vermaalde dat hele beeld. Er bleef van dat beeld niets over. En daar was die angst. Oh, als er nou eens iets gebeurt. Hij zou niet weten wat. Maar als er nou eens iets gebeurt, waardoor ik omver geworpen word. Daarom kon hij niet slapen. En daarom zei hij, wijzen, kom allemaal. Niet eentje, niet twee, maar alle wijzen bij elkaar. Daarom moesten ze hem die droom vertellen. Het kwam er zo op aan, als ze het nu niet konden vertellen. Dan was eigenlijk de hele hoop voor Nebukadnezar weg. Dan zou hij nooit meer rust kunnen krijgen. Maar als ze nu eens zouden kunnen vertellen wat het was, dan kon hij daar wat aan doen. En dan kon hij toch zorgen dat hij wel de machtigste zou blijven. Die droom, die zei Nebukadnezar, er komt een eind aan al je grootspraak. Er komt een eind aan je koninkrijk. En dat voelen we misschien ook wel eens. Er komt een eind aan ons leven. Er komt een eind aan onze gezondheid. Er komt een eind aan onze mooie plaatjes. En onze mooie praatjes. Wanneer ben je nou gezegend? Als je dat onder ogen durft te zien. Als je durft te erkennen, ik ben geen God. Ik kan mijzelf niet overeind houden. En ik hoef mijzelf niet overeind te houden. Het gaat niet om mijn eer. En het hoeft niet meer te gaan om mijn eer. Wat een zegen. Als je doorheen zakt. Nou, daar kan God een droom voor gebruiken. Maar daar wil God vooral de preek voor gebruiken. De preek die zegt, vergeet het niet. Eenmaal stort je leven in. Eenmaal wordt alles afgebroken. Laat dan je leven geen kaarthuis zijn. Laat het dan zo zijn dat er iets overblijft. Dat echt iets overblijft. Dat kan alleen als wij het tegendeel kennen van dat vers wat ik voorlas, vers 11. De goden, welks woning bij het vlees niet is. We hebben gelezen van Jezus Christus. Het woord is vlees geworden. Er heeft onder ons gewoond. Zijn woning was wel bij het vlees. En als je daar nou eens over nadenkt, vergeleken met Nebukadnezar en vergeleken met ons eigen trotse hart. Wat een wonder dat is. Nebukadnezar en wij allemaal, wij zijn mensen, wij willen eigenlijk wonen bij de goden. Maar die goden wonen niet bij de mensen. En wij kunnen die goden niet bereiken. Maar de levende God, Die heeft zijn zoon gezonden naar de mensen. Hij die alle eer waard is. Hij die alleen maar volkomen is. Hij heeft zichzelf vernederd. En wij zitten ons continu te verhogen. God heeft zichzelf vernederd. En Christus is vlees geworden. Wat wil hij dan geven? Hij is gekomen om vrede te geven. De apostel Paulus zegt van hem, hij is onze vrede. Hij is gekomen om tussen mensen te wonen die zo vol onrust, zo vol angst, zo vol onvrede zijn. En hij zegt, kom, zie nou eens wat ik gedaan heb. Ik ben afgedaald, neergedaald. Dan moet je niet jezelf opwerken en opbouwen en groter worden en meer worden. Maar kom nou. Afdalen. Jezelf laten zakken. Hij heeft zichzelf laten zakken tot op deze wereld. En het geloof laat zichzelf nu zakken tot op Christus. Wat een zegen. Als je dat mag kennen. Ik hoef mezelf niet meer overeind te houden. Ik hoef niet meer te weten hoe de toekomst gaat. Ik mag weten, ik lig in de genadige, ontfermende handen van Jezus Christus. En als je dan droomt. Een nachtmerrie hebt. Soms een nachtmerrie waar zoveel terugkomt van het verleden. Waar dingen van terugkomen die nu spelen, waar je zo druk om kan maken. Je kunt niet meer slapen, want zodra je wakker wordt van die droom, is het aan het malen. Wat dan? Waar zoek je het dan? Nebukadnezar had eigenlijk geen plek om te zoeken. Hij vroeg het van die wijzen, maar ik kon het niet vragen van die wijzen. Maar gezegend ben je. Als je dat mag weten. Nochtans is God de rotssteen van mijn hart. En mijn deel in eeuwigheid. Misschien kun je het beste maar opstaan. En Gods aangezicht zoeken. Het kan soms zo zijn. Terwijl je God mag kennen. Zodra je gedachten gaan malen dat je haast niet aan God kunt denken. Maar de Heere vraagt. Hij vraagt niet dat je je gedachten stil kunt zetten. Hij vraagt wel dat je hem zoekt. En dat je al die vragen en noden en angsten bij hem neerlegt. Hij geeft vrede. En wat een zegen. Als het zo mag wezen. Dat je denkt, ja dit is allemaal waar en ik weet niet wat ik ermee moet. En het... Geen mens kan me helpen. Maar ik mag weten, dit is niet alles wat er van mijn leven te vertellen valt. Dit heeft niet het laatste woord. Niet de zorgen, niet de zonden. Maar één ding is bepalend. Christus stierf voor mijn zonde. Hij heeft mij vrijgekocht. Mijn enige troost in leven en sterven. Dat ik niet meer van mezelf ben. Dus ook niet meer mezelf hoef te helpen. Maar het eigendom van die getrouwe zaligmaker. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Dus koning Nebukadnezar had geen rust. Wie Christus kent, vindt wel rust. Tweede, het was een koning zonder liefde. Dan komen daar al die wijze mannen voor hem en hij zegt, mensen, ik heb een belangrijke vraag aan jullie. Vertel mij wat ik gedroomd heb. Nou zeggen ze, dat kan toch niet? Wij kunnen toch niet vertellen wat u gedroomd hebt? Als u nou eens aan ons vertelt wat u gedroomd hebt, dan zullen wij het aan u uitleggen. Natuurlijk zullen wij het aan u uitleggen. Daar zijn we voor. Maar u moet niet iets van ons vragen wat wij niet kunnen geven. Dan zegt de koning, ja, hier heb ik nou helemaal niks aan. Alleen maar vertellen wat het betekent. Nee, ik wil dat jullie vertellen wat ik gedroomd heb. En oh wee als jullie dat niet doen. Jullie zullen gedood worden. Per direct. Ik krijg geen uitstel. Ik wil nu horen wat ik gedroomd heb. En zo niet. Dat betekent voor jullie allemaal het einde. Als jullie wel uitleggen, ja, dan gaat het andersom. Dan ga ik jullie belonen. Dan zullen jullie geschenken krijgen waar je de rest van je leven mee vooruit kunt. Dan zullen jullie de eer krijgen. Dan zal ik tegen heel het rijk zeggen, kijk, wat nu de echt belangrijke mannen zijn in ons rijk, dat zijn die waarzeggers, die Galdeën. Dat zijn de mensen, daar heb je wat aan. Jullie zullen eer krijgen en geschenken en hulp en bescherming. Als jullie mij kunnen helpen, maar zo niet, dan is het klaar. Kun je voorstellen dat die mannen aardig beginnen te zweten. Want ze weten, zo'n koning, zo'n dictator, die is daartoe in staat. Het is geen loos dreigement van Nebukadnezar. Hij heeft vaak genoeg zulke dingen uitgehaald. Dus vol spanning zeggen die mannen, ja maar koning, koning, dit kan toch niet. Alsjeblieft, vertel ons toch gewoon de droom. En de uitlegging zullen we bekendmaken. Maar vraag dit toch niet van ons, hoe zouden we dit ooit kunnen? Maar de koning blijft erbij. Geen praatjes. Jullie vertellen het, of het is uit met jullie. Nogal hard van die koningen. Hoe kom je zo? Hoe kan nou een koning van zijn knechten dit eisen? Als het al een keer zo zou zijn, dat je de droom van een ander kunt bedenken. Dan kun je het toch niet nu eisen. En als ze dan die droom niet kunnen vertellen. Waarom dan gelijk de dood? Kan het niet een beetje minder? Nou, eigenlijk snappen we het niet. En dat geldt vaak bij dit soort alleenheersers. Dat die stappen maken. Waar een gewone sterveling zich niet zoveel bij kan voorstellen. Waarom gelijk iedereen de dood in? Dan ook nog eens die mensen waar hij zoveel in geïnvesteerd heeft. Jarenlang hebben ze opleiding gehad aan zijn rijk. Overvloed aan eten hebben ze gehad. Hij heeft er zo in geïnvesteerd. Waarom zou hij ze dan nu willen doden? Er blijkt in elk geval uit dat deze koning de mensen niet in liefde om zich heen had. Als je iemand lief hebt, die kan zich vergissen, die kan een grote fout maken, die kan een grote zonde begaan, maar het is daarna niet klaar. Er is geduld, er is ontferming, maar die ontbreekt hier. Koning Nebukadnezar heeft heel veel mensen om zich heen, maar geen mensen die hij lief heeft. Dat is al een van de redenen waarom je nooit jaloers hoeft te zijn op hoge heren die ook zo machtig blijven. Denk ook aan wat er nu weer gebeurt in de nieuwe strijd, nieuwe leider van Hamas. Nou ja, het zal vast een eer voor hem zijn. Hij mag nu de leiding hebben over heel Hamas. Nou, maar reken erop dat dat geen vreugde is. Die man heeft geen liefde voor Israël. Hij heeft alleen maar bittere haat jegens Israël. Maar zou hij wel liefde hebben voor de mensen om hem heen? Iemand die zo hard is, heeft een zwaar leven. Er zit natuurlijk nog iets anders achter. Dit zal niet de eerste keer zijn dat Nebukadnezar moeite heeft met deze mensen. De test die hij nu geeft, van spreken ze wel echt de waarheid, die heeft er ook mee te maken, het is al lang niet vertrouwd. Al vaker denkt hij, ze praten maar wat. Ze zeggen niet echt de waarheid. Ze zeggen niet echt wat goed is en wat nodig is en wat wijs is. Dus dat heeft zich opgebouwd. En deze dag, dat is eigenlijk de dag vol spanning voor Nebukadnezar, maar ook de dag van de beslissing. Nu is het erop of eronder. En waarschijnlijk eronder. Want er is geen echte verbondenheid, geen vertrouwen. En zou ook dat daarmee niet te maken hebben met dat woord wat de wijzen straks zeggen. De goden welke woning bij het vlees niet is. Koning Nebukadnezar, hij diende wel de goden. Het zit zelfs in zijn naam, Nebu. Was de grote god van Babel. Nebukadnezar was een trouwe aanhanger van zijn afgoden. Maar het waren afgoden die niet bij de mensen woonden. Het waren afgoden die niet hun wezen uitdeelden. Nebukadnezar die werd er niet beter van. Misschien ook niet slechter. Werd niet beter van die goden. Maar hoe anders is dat met een ware God? Nog een keer die tekst uit Johannes 1. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Christus, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Die komt daar uit dat rijk waar alleen maar liefde is. De Heere zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die hebben elkaar eeuwig lief. En die hebben in die liefde ook anderen betrokken. Maar nu is die Zoon gekomen uit de hemel. Hij is gekomen naar deze wereld. Maar hij is dezelfde gebleven. Met al zijn liefde is hij gekomen. De Heer Jezus is niet veranderd toen hij uit de hemel kwam naar de aarde. Toen is hij niet hardvochtig geworden. Maar het is juist in zijn grote liefde dat hij kwam naar deze wereld. En die liefde die heeft hij hier tentoongespreid. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat dan ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het is uit liefde dat zijn vader hem gaf. Het is in liefde dat hij zichzelf gaf. Zo grote liefde, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog vijand waren. Hij heeft onder ons gewoond met zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde. Hij is gekomen tussen alleen maar vijanden. Mensen die hem wel weg konden kijken. Maar hij is gebleven. En hun haat heeft hij beantwoord met liefde. En onze boosheid beantwoordt hij met liefde. Allemaal mensen geneigd om tegen God, tegen zijn gezalfde op te staan. Leeft zoveel boosheid jegens God in ons hart. En wat doet nu de Heere? Hij is het die u zijn vriendschap biedt. Hij biedt zijn genade niet aan mensen die al zo goed voor hem waren. Zoveel liefde hadden. Maar aan zondaren. Aan vijandige zondaren. En als je de liefde van de Heer Jezus mag kennen, dan zeg je toch. Hij kwam voor mij. Tegen mij in. Ondanks al het mijne, ondanks mijn zonde, ondanks mijn eigen wijsheid, ondanks mijn opstandigheid. Hij ontfermde zich. Zie hoe grote liefde er in Christus is. En zie hoe dichtbij Christus die liefde brengt. Hij bracht er niet alleen uit de hemel op de aarde waar hij was, maar hij zendt die ook uit. Zondaar die komen tot de Heer Jezus. Die delen in die liefde. Omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort. Door zijn geest. Die in ons woont. Er is maar één God. Die echt God is. Er is maar één God. Die zijn goedheid en zijn heerlijkheid geeft in het hart. Als je bij deze God hoort, dan verandert er wat. Als je deze Christus kent, dan gebeurt er wat in je ziel. Dan ken je echte liefde. Nu zouden wij niet zo in staat zijn tot dit soort bedreigingen als Nebukadnezar. Maar we voelen wel, wij missen die ware liefde. En als wij nou een godsdienst hebben van een dode God, dan blijkt het zo. Dan komen we nooit aan die ware liefde. Maar hier is een God die zijn liefde meedeelt, uitstort in het hart en uitlaat vloeien. Indien nu God ons zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. En daarom leert de Heer Jezus ons bidden. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar zo wordt het anders dan wat hier staat. Nebukadnezar, die vergaf niet. Mensen die hem misschien wat schuldig waren, al was het niet nu dan wel uit het verleden. Hij vergaf niet, maar hij reageerde en regeerde met hardheid. Maar waar Gods liefde in je ziel komt, dan ga je anders naar je medemens kijken. daar voel je die ander eens net als ik. Niet slechter dan ik. Ik moet het hebben van genade. Die ander moet het hebben van genade. Het was het tweede. Koning zonder liefde. Daartegenover staat dan een zaligmaker vol liefde. In de derde plaats zonder kennis. De koning heeft het tegen ze gezegd. Vertel mij. Vertel mij nu wat ik gedroomd heb. Nou, dat kunnen dus die mannen niet. Ze zeggen, ja, maar afgoden, die kunnen toch ook wat? De duivel is er toch wel. De duivel, met al zijn duivelen, die is toch zo ontzettend machtig. En er zijn er allerlei afgoderijen waar waarzeggers zijn die echt vreemde dingen weten. Occultisme, waarzeggerij, op allerlei manieren. Dat was er vroeger, dat is er ook nu. Daar is toch wel soms bijzondere kennis. Er zijn zelfs christenen die de toevlucht nemen tot een horoscoop. Er zijn jongeren die glaasje draaien of een Ouija-bord gebruiken om de toekomst te weten. En soms, dan is dat wel zo dat je zegt, ja, maar het werkt echt. De duivel, die heeft ontzettend veel inzicht. Hoe kan het dan dat deze wijzen hier moeten zeggen, we hebben geen idee. Omdat ze hier wel gelijk hebben. De goden, hun woning is niet bij het vlees. In veel afgodendiensten, daar is het zo, er zijn allerlei goden. En dat zijn een soort halfgoden, een beetje tussen God en de mens in. Maar daarboven is het besef, er is ook een grote God, een oppergod. Die gaat echt boven alles uit. Die gaat over hemel en aarde. Maar daar weten we eigenlijk heel weinig van. In bijna alle godsdiensten van deze wereld had je dat, of heb je dat. De Grieken, die hadden een heleboel goden, de Romeinen ook. Zeus en Jupiter, dat is dan de Griekse of de Romeinse variant. Mercurius, Hercules, ik ken misschien wel al die namen. Alle afgoden, maar er was het besef, daarboven is het opperwezen. De Indianen, die hadden ook allerlei geesten die ze aanbaden. Maar de grote geest, die regeert de wereld, maar die grote geest, die ken je niet. En die andere goden, die weten niet zoveel. De een weet iets van de handel en de ander weet iets van de oorlog. En weer een ander weet iets van de landbouw. Ze hebben allemaal zo hun eigen gebied, maar dat zijn geen echte goden. Dat voelden ze wel aan. Hun woning is niet bij de mensen. Er is geen echte levende verbinding tussen die mensen, tussen die goden en de mensen, hun aanbidders. Ze voelden wel aan wat de waarheid is. Er is een grote God, maar die kennen wij niet. Dan hadden ze hem maar gezocht. Maar ze kenden hem niet. Alle mensen op de wereld kunnen aanvoelen dat de levende God bestaat. Maar onbekend. En dan al die andere goden, die zijn niet zo machtig als de ware God. En dan moeten we ook niet denken dat de duivel net zo machtig is als God. Afgoden, dat zijn geesten en niet de geest. En we hebben niet twee goden, de ware God en dan een valse God. Een lichte God en een donkere God. Maar er is één God, die gaat boven alles. En alle goden, alle duivelen, die hebben niet de macht, de wijsheid, het inzicht van God. De duivel die kan wel ons gedrag lezen. Maar die kan niet onze gedachten lezen. Kijk, duivelen die hebben natuurlijk ontzettend veel ervaring. Die kunnen ons ook zien als geen ander mens ons ziet. Dus die weten wel waar onze zwakke plekken liggen. Die weten wel hoe ze ons gedachten in moeten werpen. Die ons pakken. Die weten wel hoe ze ons moeten verleiden. Maar ze weten niet wat er in ons ons denken omgaat als wij er niks van duidelijk maken. Als je alleen maar in stilte bidt, weet de duivel niet dat je bidt. Dat is één van de redenen, er zullen er een heleboel meer geweest zijn, maar één van de redenen waarom Daniël zichtbaar bad. De duivel wist heel goed dat Daniël een biddend mens was. Maar hij wist niet altijd welke dingen hij bad. Duivelen kunnen geen gedachten lezen en daarom konden ze niet de droom verklaren. Daarom ook kunnen afgoden je nooit werkelijk helpen. Om veel meer redenen natuurlijk niet, want de duivel heeft niet het goede met je voor. Maar ook daarom, omdat ze geen God zijn. Daarom kan ook hier de duivel niet zorgen dat er toch een goede draai aangegeven wordt. Dat toch een van die Galdeën komt en zegt, ja maar ik weet het wel. Ik heb een helder inzicht gekregen. Nee, als de duivel het niet weet, kan hij het ook niet tegen zo'n wijze vertellen. Er is er maar eentje die de gedachte kent. Psalm 139. Als de Heer het geeft, ook voor die volgende week wel te zingen. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik ook beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. Er is niemand die je gedachten helemaal kent. Misschien ook niemand die je gedachten helemaal durft bekendmaken. Maar er is er wel één. En als die God nou niet jouw God is, dan weet je hoe lelijk je gedachten zijn. Hoe ongelovig, hoe opstandig, hoe ongehoorzaam. Maar ben je ellendig als je deze God niet kent? Want God kent u, kent jou wel. Tot in het diepst van je hart. Maar wat een genade. Als je mag weten, deze God is tot mij gekomen. Deze God heeft zijn woning onder ons genomen. Christus kwam op aarde. Terwijl hij wist wat in de mens was. En dat lezen we telkens weer in het evangelie. Hij wist wat in de mens was en daarom vertrouwde hij zich niet aan hem toe. Hij kende de boze gedachten van al zijn vijanden. Maar hij kende ook de noden. Terwijl hij daar kwam, wonen onder dat volk Israël. Daar zag hij die verlorenen. Hij kende het verdriet. Hij kende de last die de mensen met zich droegen. Juist daarom kwam hij. We hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben. Maar die in alles is verzocht geweest, gelijk als wij. Doch zonder zonde. Deze God is een God zo vol van genade, zo vol van waarheid. Zo vol van ontferming en zo vol van nabijheid. Hij kent je gedachten. En hij weet er raad mee. En hij zegt, het stort nou voor mij uit, je hele hart. Ja, maar hoe zou ik dat durven tegenover zo'n grote God? God is niet alleen groot. In de heidense volkeren is God onbereikbaar. Maar we mogen geloven in een God die zichzelf bereikbaar gemaakt heeft. Die zelf de brug geslagen heeft. Die grote God is nabijgekomen in zijn lieve zoon. Afgedaald tot in onze diepte. En wat er dan ook in je hart omgaat. Gedachten die je misschien tegenover jezelf nog bijna niet durft te verwoorden. Hij kent ze. Hij zal je erom veroordelen als je erom bij hem wegblijft. Als je tegen God in blijft gaan. Dan zijn onze lelijke gedachten ook verdoemeniswaardig. Maar als je nou voor hem uitstort. God zal je niet veroordelen omdat je vertelt wat er in je omgaat. Integendeel, dat is nou wat hij wil. Daarvoor heeft hij zijn zoon gezonden. Daarvoor zendt hij zijn Heilige Geest. Om eerlijk te maken. Om je hart open te breken. Zodat je hart gaat uitstorten. De goden die kennen je hart niet. Maar de levende God kent je hart. En hij vraagt er ook om. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht tot allen tijden. Amen.